waarover zullen we het hebben? Ik suggereerde om het eerst inhoudelijk een paar punten aan te raken. We zullen er niet door geraken natuurlijk in 20 minuten. Maar ik hoor dat toch de Peters die zegt dan, hij zei eerst dat Vlaanderen 2 miljard armer zou worden. En nu horen we 4 of 5 miljard, dat is ondermeest. En ja, je zei, voor we nu onergingen van, ja, dat is misschien niet de essentie van de zaak, maar als iedere Vlaming 1000 euro's minder, dat is de perceptie dan die gegeven wordt, krijgt, dat is toch inderdaad een serieus probleem.
Wel, dat ik er maar vanaf hoe je het bekijkt. Hè. Het is zo dat heel veel politici de voorbije jaren, en ook zeer veel Vlaamse politici van alle verschillende partijen, liberalen, maar ook christendemocraten, socialisten, eigenlijk heel vaak gezegd hebben van kijk, er komt een heel groot probleem aan. Hè. Dus de vergrijzingskosten gaan zich laten voelen vanaf 2011, 2012. Dat betekent dat we meer gaan moeten uitgeven voor pensioenen en voor gezondheidszorgen. Dat is natuurlijk vrij logisch. En er is nu een groot probleem, namelijk dat het federale niveau niet het geld heeft om dat te betalen. Hè. Dat federale niveau is sowieso al ondergefinancierd, daar zijn sowieso al budgettaire problemen. Dus die extra kosten die erbij komen, die moeten we op een of andere manier zien te financieren. Hè. Omdat dus 90% van al de extra vergrijzingskosten komen op het federale niveau, omdat daar de pensioenen en de gezondheidszorg liggen. Hè. Dus maar 10% of zo dat dan eigenlijk als extra kosten voor Vlaanderen erbij
komt. Het komt eigenlijk op neer dat er meer kosten nodig zijn voor sociale zekerheid en dat er daardoor een verschuiving zal zijn van de...
Op een of andere manier moet men...
Het is niet zo dat dat van de Walen, van ons naar de Walen gaat of zoiets. Dat
wel,
wordt dan,
nee, in die zin natuurlijk dat vergrijzing bovendien aan Vlaamse kant zich meer gaat laten voelen dan aan Waalse kant. En dat dus die pensioenen en die gezondheidszorgen natuurlijk ook naar Vlamingen gaan. Hè. Dat is, het is een vrij nationalistisch uitgangspunt natuurlijk dat het federale niveau en het Vlaamse niveau dat het federale gegeven of het federale niveau en het Vlaams belang in tegenstelling zijn natuurlijk. Dat is een bepaalde manier om het te bekijken, maar ik denk niet dat het in het Vlaams belang is dat de pensioenen omlaag zullen moeten gaan of de gezondheidszorgen niet meer kunnen betaald worden. Nu, mijn punt was, men heeft dat jarenlang allemaal gezegd, hè. Allee, ik bedoel, geen politici in de marge, Van Hengel heeft dat gezegd, Le Terme zelf heeft dat gezegd, Van den Broeken heeft dat de hele tijd herhaald. Nu is er dus een voorstel van financieringswet waar dat eigenlijk nog niet zo heel veel geld van verplaatst wordt. Hè. Maar waar het dus effectief inderdaad wel mogelijk zou kunnen zijn dat er een beetje geld inderdaad naar het federale niveau gaat, zoals iedereen al jaren zegt. En nu plots kan dat niet meer. Nu is dat ineens een groot probleem, want het federale niveau mag toch niet meer geld krijgen. En Vlaanderen mag daar toch niks minder krijgen. Ja, ik begrijp dat eerlijk gezegd niet meer. Dat is het zoveelste bewijs dat deze discussie eigenlijk helemaal niet zo rationeel gevoerd wordt, of dat dat helemaal niet zo'n rationele onderbouw heeft dan velen vaak willen laten geloven.
Daar wil ik later op terugkomen, meer de structurele achtergronden van dit. Van de week heb ik de krant gekocht voor een keer. Meestal lees ik die gewoon op café. Dat scheelt wat, maar er stond gewoon niets. Hè. Dus de morgen op
de grote kop in de morgen,
kop, in de kranten. Hoe sta jij tegenover dat falen of het nee tegen Van Lanotte zijn voorstel? Hoe leg je dat politiek uit?
Wel, de houding van de CD&V is daar natuurlijk zeer belangrijk in.
Het was vrij... We moeten kunnen, hè? Je hebt het gezien op tv.
Ja, het was redelijk onverwacht dat de CD&V nee tenzij ging zeggen in plaats van ja maar. Hè. Want alle commentatoren gingen ervan uit dat iedereen wel ja maar zou zeggen op dat voorstel van Van Lanotte. Hoewel CD&V dat achteraf heeft proberen wegcommuniceren, hebben zij wel degelijk nee gezegd en hebben zij dus ook wel degelijk die stekker eruit getrokken zoals dat dan wordt verwoord. Die conclusie was wel logisch. Hè. De vraag van Van Lanotte was van, kunnen we op basis van deze tekst, van dit compromisvoorstel, terug rond de tafel gaan zitten om te onderhandelen? CD&V heeft gezegd, nee, die tekst moet eerst op essentiële punten worden bijgesteld, dus in hun richting. Ja, dat is duidelijk een nee. Hè. Dat betekent duidelijk dat zij die tekst niet goed vonden, zelfs niet als basis voor onderhandelingen. Hè, want de bedoeling was niet dat die te nemen of te laten was. Hoe kan je dat verklaren? Ja, ik denk door verschillende elementen. Het is duidelijk dat de CD&V sinds de vorige federale verkiezingen, na het resultaat van die federale verkiezingen, dat voor hen nogal slecht is uitgevallen, dat zij duidelijk op een vrij Vlaamse koers zijn gaan zitten. Ja. En vooral op een soort koers waarbij ze een beetje de wieltjeszuiger spelen van de N-VA. Ja. Waarbij ze hebben gezegd van kijk, zolang de N-VA nee zegt, gaan wij ook nee blijven zeggen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat zou je eigenlijk een klein beetje kiezersbedrog kunnen noemen, want de CD&V heeft bij de vorige kiescampagne, dus in 2010, vorig jaar in juni, eigenlijk een campagne gevoerd, grotendeels tegen de N-VA zich geprofileerd, waarbij ze zeiden van ja, we moeten gaan voor dialoog, voor compromisbereidheid, voor redelijkheid, en stem niet voor de N-VA, want ja, die zijn te radicaal, die denken alleen maar aan confrontatie, en het gevolg daarvan gaat zijn dat we alleen maar crisissen en immobilisme gaan krijgen. Trouwens, daar hadden ze vrij goed gezien, blijkbaar. Maar na de verkiezingen hebben ze dan ja, een wending genomen. Waarom? En zijn ze eigenlijk op die N-VA-lijn gaan staan die ze zelf tijdens de campagne hebben... Ja.
Maar je kunt natuurlijk zeggen, ik heb dat ook gezien in je stuk van in de Standaard, je kunt natuurlijk zeggen, het heeft hen niet veel opgebracht, hè, die campagne.
Dat is waar.
Ze hebben verloren, hè.
Al is de vraag natuurlijk wel in hoeverre dat het louter is vanwege hun communautaire houding dat ze zijn afgezet. Zij gaan daarvan uit... Dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld.
Het zou wel een uitleg kunnen zijn waarom ze nu sterker...
Ja, volgens mij, dat is een beetje iets kleins tussen haakjes. Ik denk dat een van de zaken die... Dat is een hypothese, hè. Maar een van de zaken die een beetje onderschat wordt of onderbelicht is geworden, een van de mogelijke oorzaken voor het verlies van CD&V, ook wel zou kunnen liggen in heel die affaire rond pedofilie in de kerk en zo. Waarom zeg ik dat? Omdat uit kiezersonderzoek blijkt, met name voor 2009, dat als je aan kiezers vraagt van waarom stemt u voor de CD&V, dat eigenlijk nog heel veel kiezers verwijzen naar de christelijke waarden op een of andere manier. En dus dat ja, een crisis in het christelijk instituut bij uitstek, de kerk, volgens mij ook wel... Allee, voor veel mensen is daar een duidelijke link altijd tussen de CD&V en de kerk. Hè. Zij profileren zich naar buiten toe natuurlijk niet meer zo, maar dat is nog wel zo. En dus, ja, als je weet dat christelijke nog altijd voor veel kiezers een drijfveer is om voor die partij te stemmen, is het niet uitgesloten, maar goed, dat is een hypothese, dat misschien ook heeft meegespeeld. Maar goed, ongetwijfeld zal het communautaire ook wel hebben meegespeeld.
Partijen staan altijd voor... Die staan niet in het luchtledige, die leven niet alleen voor zichzelf. De meeste mensen beginnen die idee te krijgen, maar die staan ook voor belangengroepen, voor discussies tussen die belangengroepen. Zou het niet kunnen dat er een discussie is, bijvoorbeeld binnen de CD&V, zeg maar de stroming, de rechtse stroming rond Unizo, VOCA, versus het, zeg maar de ACW-koepel, de Christelijke Arbeidersbeweging?
Absoluut. Er is binnen de CD&V altijd al een soort strijd geweest tussen een Vlaamse en een federale vleugel. En die valt voor een groot deel samen natuurlijk met ook een strijd of toch verschillende belangen tussen de syndicale vleugel en meer de werkgeversvleugel. Ik denk dat duidelijk is.
Sommige commentatoren hebben ook al gewacht gemaakt van... de N-VA is nu meer en meer de spreekbuis aan het worden van VOCA en Unizo. Die heeft die rol een beetje overgenomen van zeg maar, de werkgevers, een soort plattelandsbourgeoisie. De kleine KMO's, de toeleveringsbedrijven aan de multinationals. Is dat zo? Of is de N-VA de partij van de plattelandsbourgeoisie geworden? Of de verzuchtingen van een bepaald soort rechts?
Ja, ik zou dat nu niet per se plattelandsbourgeoisie noemen. Ik denk in ruimere zin de middenklasse en ook wel de Vlaamse werkgevers. Hè. Natuurlijk, je ziet altijd dat nationalistische bewegingen zich meestal enten op de dominante ideologische stroming binnen een bepaalde regio. Hè. De Schotse nationalisten zijn bijvoorbeeld ook eerder links uit verzet tegen een Groot-Brittannië dat eerder rechts georiënteerd is. Zeker in de jaren 80 met Thatcher enzovoort.
De Catalanen hebben ook zo.
Wel ja, en dus binnen België is het natuurlijk vrij logisch dat het Vlaams nationalisme altijd eerder of zelfs vrij rechts gekleurd is geweest, terwijl het Waals regionalisme of het Waals nationalisme altijd eerder links was gekleurd. Hè. Heel de Waalse vraag ook voor federalisme en socio-economische federalisering in de jaren 60 en 70 kwam heel sterk voor, inderdaad, André Renard, de Socialistische Vakbond, ook vanuit een analyse van, ja, wij willen eigenlijk structuurhervormingen, wij willen een echt links nog marxistisch beleid kunnen voeren. Dat is op Belgisch niveau onmogelijk, omdat je daar altijd met de CVP zit, met de rechtse krachten vanuit Vlaanderen. Ja. Dus laat ons dat op Waals niveau proberen doen. En omgekeerd heb je natuurlijk ook rechtsliberale middens, zeker ook vandaag nog in Vlaanderen, die gefrustreerd zijn, omdat een aantal hervormingen die zij voorstaan, versoepeling van arbeidsrecht, verlagen van vennootschapsbelasting, je tijdbeperken van werkloosheidsuitkering, enzovoort, dat die op federaal niveau, vanwege de macht van de PS met name, en dus de linksere machtsevenwicht in Wallonië, ja, veel moeilijker uit te voeren zijn in België dan in Vlaanderen. Dus vandaar de vraag natuurlijk om, vandaar een logische samenvloeiing tussen een zeker Vlaams nationalisme en rechtsliberaal programma. Ja. Dat is vrij logisch.
Maar dus tegelijkertijd ligt de heersende klasse, zoals men dat dan netjes heet, ook verdeeld. Hè. Er zijn bijvoorbeeld de belangen en de sliependragers van de grote multinationale ondernemingen die hun hoofdzetels allemaal in Brussel hebben.
Het VBO en die staan zitten op een andere lijn.
Die zitten op een andere koers. En je ziet de rechterzijde niet zelf onder elkaar in de contramine en met deze politiek.
Ik las bovendien een interview met de man van VOCA van Brussel, van de Ancien Belgique. En die praat ook enigszins andere taal dan wat je normaal gezien van VOCA.
Wel ja, uiteraard. Dus inderdaad, VOCA Brussel heeft op een heel aantal vlakken een heel andere discours dan VOCA Vlaanderen. Dat is ook vrij logisch natuurlijk, omdat zij niet echt baat hebben bij een aantal regionaliseringen die het voor de bedrijven die zij vertegenwoordigen in Brussel moeilijker maken. Dat denk ik dat vrij evident is.
Ik wilde eigenlijk weer iets doen over media en de houding van de media. Is dat oké? Okay? Want ik heb iets om te spelen van Jos Bouvrou van in september. Ik zal het eventjes laten horen. Dat is, waar zit ik nu? Op de grammofoon 2. Zo. Dus naar aanleiding van, er was daar een Liga Nord-samenkomst die naar N-VA verwees.
Ah ja, juist.
Ja.
Gisteravond ging het in het RTBF-journaal over de onderhandelingen.
Dat had heel
sprekend. Ja. Er zat een stukje in met Charles Piquet, de minister-president van Brussel, die de kwalijke gevolgen van nationalisme kwam duiden, gevolgd door enkele beelden van een congres van de N-VA in Brugge. En naadloos ging dat dan weer over in een reportage over de Lega Nord, een racistische en separatistische partij uit Noord-Italië.
La Flandre et l'Italie du Nord, même combat, l'affirmation peut faire sourire, et pourtant, on va voir dans ce reportage que le parti raciste et régionaliste italien, la Ligue du Nord, regarde le modèle que certains flamands voudraient imposer. Reportage à Venise, Valérie Dupont.
Les léguistes, comme on les appelle ici, n'ont qu'une chose en tête, le modèle flamand.
Ah, quel belge, on dit j'ai,
le modèle flamand, Vlaanderen en Noord-Italië, één strijd in die reportage op de RTBF gisteravond. Allemaal zeer insinuerend eigenlijk. Goedenavond, Jos Bouvrou.
Goedenavond.
Jos, waarom doet de RTBF dit?
Dus het is iets wat al een tijdje bezig is. En waarom doen ze het? Ja, god, de enige reden die ik kan bedenken, omdat ik het huis RTBF een beetje ken, is dat zij denken, dat zij menen, daarmee hun politici een dienst te bewijzen. Dat, denk ik, is de dieperliggende reden.
En omdat ze de broodheren zijn of zo dan? Of waarom zouden ze dat doen?
Ja, veel meer dan de VRT, die politiek volkomen autonoom is, is de RTBF nog echt een partijpolitiek bestuurd orgaan, instituut. En wanneer hun politici het moeilijk krijgen, of het nu PS'ers zijn, CDH'ers, MR's, FDF'ers, ja, dan steken de Franstalige media al eens vlug een handje toe. Dat zie je in het zuiden veel meer dan in het noorden het geval is.
Kan het ook zijn omdat ze de kranten volgen? Want de kranten die zijn al langer op deze toon bezig.
Ja.
Le Soir en zo, La Libre Belgique, in zekere mate.
Klopt.
En volgt de RTBF?
Ja, het is een wijdverbreid fenomeen in wat ik zou willen noemen de Brusselse Franstalige media. Als je de echte Waalse media leest, die in Luik en Charleroi en zo, daar is dat veel, veel minder. Maar je hebt dat wel in dat Franstalig Brusselse milieu.
Gisteravond ging het in het RTBF...
Dat begint dan opnieuw. Dave, ja. Sinard, twee vragen eigenlijk. Hè. Ten eerste, klopt dus die stelling van Georges Bouvrou dat wij zijn allemaal objectief en onafhankelijk in Vlaanderen, toch de Vlaamse media. En in Wallonië is dat duidelijk niet, daar zijn ze dus veel meer aanhorig aan hun partij. En ten tweede, eigenlijk misschien eigenlijk ten eerste, de N-VA Liga Nord vergelijking die gemaakt wordt door de Franstalige media, is dat dan overdreven of niet?
Ik zou beide vragen een genuanceerd antwoord willen geven, want
dat mag,
het grote probleem met heel dat debat over die mediabeeldvorming over elkaar, mediabeeldvorming over de andere gemeenschap, laat ons zeggen, is natuurlijk, er worden heel vaak clichés en veralgemeningen aangeklaagd, maar dat doet men dan meestal ook met clichés en veralgemeningen. Hè. Dus men zegt hier bijvoorbeeld in de reportage van ja, de RTBF maakt een amalgaam en het is een schande, maar ja, men doet dat op zo'n ongenuanceerde manier dat men zelf ook weer een amalgaam begint te maken. Dus wat die Lega Nord betreft...
Want die stelling van de Franstalige media zijn subjectief en wij zijn objectief, dat was niet de eerste keer in aanleiding van die reportage van Bye Bye Belgium. Ze hebben er ook zo enorm verontwaardigd over gedaan. En dat was dan ook een bewijs hoe onobjectief de Franstalige media zijn. Ik veronderstel dat, ja. Maar ja, zijn wij dan zo objectief?
Di Rupo heeft onlangs het tegenovergestelde beweerd. Hè. Die zei dus van ja, er is in de Vlaamse pers een, hoe had hij het nu weer genoemd, een autonomistisch militantisme, terwijl de Franstalige pers volledig objectief is.
Maar veronderstel, jij volgt ze alle twee op. Hè. Ik zag ook dat Jelle Zwaar...
Ik heb daar ook een doctoraat over gemaakt.
Wat is jouw mening daarvan?
Wel, mijn mening is dat media aan beide kanten van de taalgrens voor een groot deel zich wel inschrijven in de dominante politieke consensus van hun gemeenschap. En dat ze dus aan beide kanten wel een beetje boter op het hoofd hebben. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ik wil even interruperen. Als de mediamakers, iemand als Siegfried Brakke bijvoorbeeld, die is nu zelf politicus. De contaminatie tussen media en politiek is er al veel langer in. Hij heeft het beleid van de VRT bijvoorbeeld mensen als Bart De Wever groot gemaakt. Dat is juist een tegenwerping van de Vlaamse objectief zou zijn in onpartijen.
Ja, je bedoelt dat er in Vlaanderen ook wel een zeker vermenging is tussen media en politiek. Bijvoorbeeld als je kijkt, Paul van den Driessen, die tot deze zomer senator was voor CD&V, eigenlijk voor CD&V en VA, en die nu terug aan de slag gaat bij VTM, waar hij vroeger al zat als politiek commentator. Ja, dat kan volgens mij in geen enkel land, en ook niet in Wallonië trouwens. Dat is echt zo. Bij de RTBF is het wel zo dat je bijvoorbeeld kan terugkeren naar een politiek mandaat, maar dan gaat men je niet op de politieke redactie in een zeer publieke rol je werk laten doen. Dus ik denk inderdaad dat men ook een beetje in eigen boezem moet kijken wat wel klopt in de stelling van Georges Bouvrou, wat dat dan weer betreft. Is dat de RTBF nog wel meer gepolitiseerd is dan de VRT, in die zin dat bijvoorbeeld de Raad van Bestuur, die politiek is samengesteld, dat die bij de RTBF nog veel meer macht heeft. Terwijl de macht van de Raad van Bestuur bij de VRT in de jaren 90 teruggedrongen is en dat daar meer een managementlogica speelt. Dus dat klopt wel. Die politisering as such is nog wel iets sterker structureel, laat ons zeggen, bij de RTBF dan bij de VRT. Maar tegelijkertijd is het heel duidelijk dat ook aan Vlaamse kant er toch wel heel veel vermenging is tussen media en politiek. Enfin, de voorbeelden die we daarnet hebben gegeven zeggen al genoeg. En ja, wat toch ook heel duidelijk is, is dat er nu een soort état de grâce is, ook voor Bart De Wever in de Vlaamse media. Hè. Dat is daarom niet ingegeven door een Vlaams nationalisme in de Vlaamse media. Enfin, er zijn een aantal journalisten waarbij dat wel de drijfveer is en die dat wel een beetje in die richting proberen sturen. Maar voor het grote gedeelte heeft dat te maken met mediahypes. Destijds Stevaart had ook een état de grâce en die werd ook Ja, die geraakte ook overal mee weg. Hè. Bart de Wever geraakt altijd overal mee weg, dat is heel duidelijk. Kijk bijvoorbeeld naar het interview, naar ter zake van donderdag of zo, denk ik. Wouter Beke wordt daar zeer hard aangepakt door Kathleen Koot, ongelooflijk hard. Daarna komt Bart de Wever en ja, die krijgt eigenlijk toch wel een forum. Hij begint al mee te zeggen van ja, ik vind dat die Roepa toch wel zou moeten stoppen met al die theatrale persconferenties. Hè. Je moet niet op het publieke forum van alles voorstellen, je moet dat achter de schermen met de partij doen. Ja, wie heeft er al minstens 5 theatrale persconferenties op zijn naam staan? Wie heeft er bijvoorbeeld in oktober een persconferentie georganiseerd om de stekker eruit te trekken, zonder enig overleg, zelfs niet met de CD&V op dat moment? Ja, dat is geen kritiek op individuele journalisten, voor alle duidelijkheid. Ja. Hè? Dat wil ik wel even duidelijk maken. Maar er is gewoon ja, op dit moment wel een sfeer waarin dat... En Bart Weer is ook gewoon een goede communicator in tegenstelling tegen Beke, waardoor het veel moeilijker is en minder evident is om daar echt een heel harde kritische houding tegenover aan te nemen, blijkbaar.
Het andere punt dan de vergelijking Liga Noord-NVA.
Ja, wel, daar is ook het verhaal weer genuanceerd. Op zich is een vergelijking tussen de Liga Noord en de NVA... niet helemaal een gek idee. Er zijn trouwens ook contacten tussen het Vlaams nationalisme en tussen bepaalde Vlaams nationalistische partijen. Niet alleen niet alleen het Vlaams Belang en de Lega Nord. Wat wel niet klopt, is natuurlijk... Er wordt inderdaad in het RTBF-fragment geïnsinueerd. Er wordt duidelijk gezegd, het is een racistische partij, de Lega Nord. En dus wordt er geïnsinueerd wel dat de NVA dat eigenlijk ook zou zijn. Daar hadden ze duidelijker een onderscheid moeten maken en de vergelijking alleen maken op het autonomistische karakter. Maar zowel de NVA als de Lega Nord zijn wel, wat men dan noemt met een geleerd woord, substaat nationalistische bewegingen, namelijk nationalistische bewegingen die proberen om te streven naar meer autonomie of zelfs naar onafhankelijkheid van een bepaald deel van een staat. En er zijn nog andere parallellen te trekken ook natuurlijk. Hè. De Lega Nord vertegenwoordigt ook wel het rechtsere, rijkere deel van Italië dat zich wil afscheuren van het... enzovoort. De parallellen zijn er wel.
Fascisten hebben daar problemen mee in Italië. Hè? Dus de erfgenamen van de MSI of van de Allianz Nazionale, die hebben problemen met dat onafhankelijkheidsstreven van de Lega Nord. Dus
ja, daar zit daar ook nog een versie aan.
Ik ga soms alleen eens op skivakantie in Italië en daar heb je echt nog fascisten die voor la Italianità opkomen en tegen separatistische tendensen die bijvoorbeeld in Zuid-Tirol, in Alto Adige leven en die daar tegen die gaan.
Ja, er zijn ook discussies over het feit of de Lega Nord nu al dan niet echt een racistische partij is. Je hebt daar ook wat meer...
Zijn
linkse strekkingen
die Rome,
tussen
de boven van Rome.
Om het ding over de media af te sluiten, want mijn perceptie was nu ook niet direct dat NVA zeker niet, maar ook CD&V over het algemeen niet echt dat er daar zeer erg op ingehakt wordt. Zeker niet als we het over Peters hebben bijvoorbeeld. Maar dan kijk ik dan op de site van Radio 1 en andere sites. En die worden dus bedolven onder het is schandalig hoe dat de interviews van die journalisten en die mannen van de VRT, dat zijn allemaal sossen en groenen. En ik begin op een bepaald moment te denken, en dat is eigenlijk niet zozeer de media, maar de media staat er wel door onder druk natuurlijk. Of het meer is dan gewoon de usual suspects van Vlaams blokkers en Vlaams, of er niet echt een verschuiving van gedachten is in Vlaanderen, dat er niet echt een dat ze niet beginnen meer mee te gaan, de mensen, de gemiddelde Vlaming, met ook het nationalistisch discours, want er wordt ook gezegd dat die 30% stemmers, dat niet zozeer was omdat ze een onafhankelijk Vlaanderen wilden.
Ja, van de laatste, dat blijkt ook telkens weer uit onderzoek, hè, dat eigenlijk de grote meerderheid van de Vlamingen zich nog steeds Belg voelt. Hè, dat als je vraagt, voelt u zich Vlaming of Belg, dat dan de meeste mensen in de eerste plaats Belg antwoorden, meer dan 50%, 55 of 56 was het denk ik in de laatste studie van 2009. En dan Vlaming eerste plaats, dat zit je maar aan 25. Hè. Veel Vlamingen voelen zich en Vlaming en Belg. Die politieke tegenstelling die er is, die is er niet bij veel mensen.
Maar dat is eigenlijk de vraag.
De vraag is of dat evolueert.
Ja,
dat moet ik wel bij daar. Dus in 2009 heb ik daar samen met Chris de Schouwer nog een onderzoek naar gedaan. En toen bleek dat dus fundamenteel allemaal niet echt veranderd te zijn. Bleek ook bijvoorbeeld dat als je... Dat is de eerste keer eigenlijk dat we met een open vraag ook aan kiezers hebben gevraagd van waarom hebt u voor die of die partij gestemd? En dan hebben we dus de... we hebben eigenlijk al die open antwoorden bekeken. En elk antwoord dat op een of andere manier een communautair tintje had, dus bijvoorbeeld een verwijzing naar Brussel-Halle-Vilvoorde, of naar ja, het arbeidsmarktbeleid zou beter moeten geregionaliseerd worden, of heel expliciet, ik voel mij Vlaming, whatever, dus al die mogelijke. Als je dat allemaal optelt, dan kom je aan 5% van het Vlaamse electoraat dat spontaan een communautaire dimensie opgeeft om zijn stem te verantwoorden. Goed, dat was in 2009. Misschien is dat ondertussen in 2010 geëvolueerd, omdat de verkiezingen toen communautairder gekleurd waren. Dat kan zijn, daar kan ik me niet over uitspreken, want daar is geen onderzoek naar gebeurd. Maar de idee dat de hele Vlaamse publieke opinie eigenlijk Vlaams nationalistisch zou zijn, dat denk ik dat toch niet echt klopt. Ik denk wel natuurlijk dat ja, nu de N-VA de grootste partij is geworden, zeer veel airplay krijgt enzovoort, vermoed ik dat wel enige invloed zal hebben op de mening van een aantal mensen, maar daar kan ik weinig over zeggen. Wat wel zo is, is dat je natuurlijk wel moet oppassen met de reacties die op fora van websites en dergelijke komen, van die als representatief te beschouwen. Het is algemeen geweten, ik weet dat het ook een redelijk goede bron, dat een heel aantal drukkingsgroepen, vooral uit de Vlaamse beweging, dat georganiseerd toen, dat er ook op dat er medewerkers zijn van bepaalde partijen, die dus eigenlijk betaald worden, die ook daar allerlei reacties op posten en zo verder. Dus dat is ook gewoon een manier van natuurlijk het debat wat te beïnvloeden. Dus daar zou ik...
Vooral Jan tussenkomt, want ik had het niet kunnen laten om uiteindelijk de vraag te stellen daar op dat forum van, is het alleen de jongens die van de VRT een soort Vlaams Fox News willen maken, zijn weer goed bezig, hè? Want daar leek het wel een beetje op.
Ja, en dan die stelling dat, ja, er is inderdaad zo een soort beeldvorming dat met name de VRT, of het Rood Bastion, hè, dat het rode burcht, hè, dat is altijd het discours geweest, dat dateert van de tijd, en dat klopt natuurlijk wel, hè, dat er een mei 68 generatie aan de slag is gegaan bij de BRT toen nog, en dus inderdaad in de jaren 70, 80 kon je die invloed wel voor een deel zien, en de CVP was daar toen natuurlijk zeer ontstemd over, enzovoort enzoverder.
Dat is toch al lang niet meer het
gevoel. Maar ondertussen denk ik dat toch een beetje moet herzien worden. Men baseert zich dan vaak op een studie die gebeurd is door de Universiteit Gent, denk ik, waar men het profiel van journalisten heeft geschetst, en onder meer het politieke profiel. En daaruit bleek inderdaad dat een meerderheid van de journalisten eerder voor partijen als SPA en Groen stemt. Alleszins veel meer dan dan de rest van het electoraat. Maar natuurlijk, men maakt een beetje de fout. Dat gaat over alle journalisten. Hè. Dus daar zitten dan ook de cultuurjournalisten tussen en de buitenlandsjournalisten
en
de sportjournalisten enzovoort. Ik denk niet dat je kan stellen dat bij de VRT de journalisten overwegend links zouden zijn. Kijk naar welke partijen ze allemaal zijn gegaan. Dirk Sterks naar de VLD, Ivo Belet naar de CD&V, Siegfried Bracke naar de N-VA. Die had wel een socialistische stempel, maar eerlijk gezegd, als je hem bezig hoorde al jarenlang, ook in zijn interviews, dan vond ik dat je die Vlaams nationalistische overtuiging daar al wel zeer sterk in kon horen doorschemeren. Ik ben trouwens niet de enige om dat te vinden. Dus mij heeft het absoluut niet verbaasd dat hij naar de N-VA is gegaan. Dat leek mij ook veel logischer dan naar de SPA, zelfs al had hij dan dat socialistisch profiel. Dus ja, je kan niet zeggen, een aantal andere journalisten hebben trouwens ook een etiket dat niet per se SPA of Groen is. VTM heeft altijd een eerder liberaal etiket gehad. Dat is misschien ook deels ten onrechte, maar toch ook niet, zeker niet helemaal. Dus ik denk dat toch voor een groot deel een mythe is. En ja, zeker bij Vlaams nationalisten en bij nationalisten in het algemeen is er toch ook een zekere neiging tot complotdenken altijd en tot het gevoel dat er ergens een of ander establishment is dat overal de touwtjes in handen houdt en dat iedereen die een uitspraak doet die ingaat tegen het Vlaams nationalistische credo, dat die per definitie daar deel van uitmaakt en zo. Allee, ik herinner mij een kleine anekdote om daarover over af te sluiten. Hè. Ik herinner mij de dag nadat Bart De Wever 2 jaar geleden in de finale van de slimste mens had gezeten. Hè. Dus herinner u, Bart De Wever had denk ik 10 of 11 deelnames. Hè. Dus 10 of 11 avonden op rij voor een publiek van bijna 2 miljoen. Dat is de natte droom van elke Vlaamse politicus. Hè. Dus je heeft dat toch een forum gekregen. Ik kan discussiëren in hoeverre dat mee heeft gespeeld voor zijn electorale succes. Maar goed. Uiteindelijk in de finale verliest hij tegen Freek Braakman. Hè. Er is het is heel niept. Uiteindelijk moet Freek Braakman 1 seconde om een antwoord te geven. Het was Studio Brussel, denk ik, het juiste antwoord. En dat lukt hem. En dus verliest Bart De Wever en wint Freek Braakman. Goed. Dag daarna op de site van de Standaard. Honderden reacties van allemaal mensen die zeggen, ziet je wel, het is weer die rode VRT, ze hebben het Bart De Wever niet gegund, het is een schande, ik heb die seconde getimed, die seconde was geen seconde, dat duurde veel langer. We wisten het al dat de Belgicisten van de VRT het Bart De Wever niet zouden gunnen. Dus dan denk ik, daar is ergens een psychologisch probleem. Ik bedoel, als De Wever zo'n ongelooflijk forum krijgt, en dat je dan nog het gevoel hebt dat er een soort complot is dat hem dan uiteindelijk die finale kost, dat je nog het gevoel hebt dat iedereen tegen jou is of tegen de N-VA, dan denk ik toch dat er ergens...
Is dat eigenlijk ook niet het probleem met de partij in het algemeen en de reden waarom dat die onderhandeling... Ja, ik zal Jan zijn vraag laten
stellen. Ja, dus mijn idee om die N-VA zelf nu, die, je hebt gezegd 30%, dat is de resultaten, het is een groot waterhoofd aan het worden, hebben die wel het personeel in huis om zo'n beleidspartij te worden op weg naar een of andere virtuele of reële onafhankelijkheid van niks... In vergelijking met het apparaat van de PS, verweven zitten in het bedrijfsleven, in de vakbonden, in de overheidsinstellingen, de grootambtenarij.
Nee, het is duidelijk dat de N-VA op dat vlak helemaal niet mee is met de PS natuurlijk. De N-VA was een kleine zweeppartij, is plots de grootste van het land geworden en is inderdaad niet voorbereid. Hè. Heeft inderdaad ook geen relais in de administratie en dergelijke, maar heeft eigenlijk ook geen goede technici. Hè. Dus als je ziet wat er in de onderhandelingen... als je kijkt in de onderhandelingen, de N-VA is heel weinig met technisch uitgewerkte voorstellen gekomen. Hè. Dus het hele plan om de gezondheidszorg te splitsen, dat komt van de CD&V. Dat is door hen uitgewerkt. En dan met name ook nog door Caritas Catholica. Dat is de werkgeversvereniging van de zorgsector. Dat is trouwens ook interessant. Dat is ook iets dat je nooit in de media leest. Hè, want wat zit er eigenlijk ook achter al die vragen om splitsing enzovoort? In het geval van de gezondheidszorg zit daar bij de CD&V een zeer duidelijke agenda achter om de christelijke zuil, die nu al dominant is in Vlaanderen op het vlak van zorg en welzijn, om die te versterken. Dat is heel evident. Dat is ook dezelfde reden waarom ook aan Vlaamse kant de SPA dat wat afremt. Hè. Dat lees je nooit in de kranten, maar dat is een heel duidelijke agenda die daar achter zit. Goed, dus om terug te komen op de N-VA, dus gezondheidszorg, dat uitgewerkt voorstel komt van de CD&V. Het arbeidsmarktbeleid, dat komt vooral van de SPA, dat is Van den Broeken en een aantal mensen die daar heel hard op gestudeerd hebben, die daar de expertise in huis hebben. Dus de N-VA, hoewel het communautaire een core business is, hebben die zelfs op dat vlak, op de vraag van hoe ga je dat nu technisch allemaal uitwerken, want dat is niet evident, hè? Als je bijvoorbeeld de kinderbijslag wil splitsen, dat doe je niet zomaar. Hè? Dat is heel ingewikkeld, technisch complex om dat allemaal uit te werken. En op dat vlak heeft de N-VA natuurlijk niet de juiste bagage. En daar hebben zij ook wel een nadeel in die onderhandelingen tegenover de PS, die dat wel allemaal beheerst. En goed, daar zal dan ook bij hen misschien wel een schrik zijn van we gaan ons misschien laten rollen. Ja, dat zou best kunnen, omdat ze misschien inderdaad de consequenties van een aantal beslissingen niet allemaal helemaal kunnen inschatten.
Bij wijze van boutade, men kan BAV nog niet eens splitsen, want we zijn met een kinderbijslag... laat staan het hele land kunnen splitsen.
Zeker wat het hele land betreft is dat wel waar. En wat de kinderbijslag betreft zijn er inderdaad een heel aantal problemen. Ik denk trouwens dat men nu, hè, want je hoort nu bij CD&V meer en meer de piste die geopperd wordt, van misschien kunnen we die kinderbijslag er beter gewoon uithalen en dat federaal laten. Dat is ten eerste omdat men botst op een tegenstelling over Brussel. Men botst op een fundamentele tegenstelling dat men enerzijds iets wil splitsen, maar anderzijds daardoor Brussel versterkt. En Dat is een fundamentele tegenstelling in het denken van het Vlaams nationalisme, want men wil zoveel mogelijk splitsen, maar men wil anderzijds ook niet dat Brussel als entiteit versterkt wordt. Nu, die kinderbijslag kan je zeer moeilijk op louter gemeenschapsbasis organiseren, want dan krijg je op het territorium van het Brussels gewest twee verschillende kinderbijslagsystemen. En dat wordt dan door sommigen wel weggelachen, maar dat is toch helemaal niet zo evident, want dan krijg je concurrentie tussen twee systemen van sociale zekerheid, terwijl eigenlijk heel het systeem van sociale zekerheid gebaseerd is op verplichte verzekering, namelijk dat je niet kan gaan shoppen tussen het ene systeem en het andere. Dat is heel moeilijk. En bovendien is dat politiek ook zeer moeilijk, omdat niet alleen de Franstaligen het natuurlijk absoluut niet zien zitten om in Brussel zo'n gemeenschapslogica te gaan versterken, maar ook een heel aantal Vlaamse partijen niet, Groen en SPA niet, en trouwens ook de VLD niet, die eigenlijk ook veel sterker ondertussen in die gewestlogica
zit. Er is al zo een soort gelijkaardig precedent geweest, er is een jobkorting die voor de Vlaamse werknemers die dan in Brussel werken. Die krijgen, ik weet niet hoeveel die jobkorting, denk ik 100 euro of zo extra dat die kregen. Maar hun Waalse collega, die dan bijvoorbeeld in Waver woont, die krijgt het niet. Hè?
Dus, dat klopt, en ook de Vlaamse Brusselaars kregen die niet. Hè? Dus dat is inderdaad de consequentie. En dat is voor een partij als N-VA, maar ook voor CD&V zeer moeilijk. Want zij willen natuurlijk, waarom willen zij die kinderbijslag absoluut op gemeenschapsbasis organiseren en niet op gewestbasis? Deels omdat ze nog altijd ideologisch in die oude visie zitten van België moet gebaseerd zijn op twee gemeenschappen en Brussel is ook trefpunt tussen die twee gemeenschappen, maar deels ook wel omdat ze de Vlamingen van Brussel niet willen loslaten. Dat ze inderdaad ook vinden dat de Vlamingen overal hetzelfde kinderbijslagsysteem moeten krijgen. Daar valt iets voor te zeggen, maar dat betekent dan wel dat je de Brusselaars onderling dat die niet meer gelijk zijn. En dus is een beetje de vraag van waar ga je vanuit? Ga je uit van Vlaanderen als een homogene groep? Of ga je toch ook uit van het feit dat de Brusselaars ondertussen ook wel een eigen identiteit hebben gevormd? En dus daar zit een fundamentele tegenstelling waar men niet uit geraakt. En daarom dat denk ik binnen CD&V men meer en meer denkt van misschien kunnen we wel beter die kinderbijslag federaal houden en dan ergens anders ons gelijk halen. Dat is het dus. En ten tweede denk ik dat men ook beseft bij CD&V dat het uiteindelijk het opsplitsen van die kinderbijslag, als men er dan al uitkomt hoe men het in Brussel regelt, dat dat gewoon in de praktijk ook helemaal niet zo evident is. Want dat zit nu in het systeem van sociale zekerheid. Dat betekent dat de sociale partners daarmee over kunnen beslissen.
De grote ondernemingen zijn geen vragende partij in deze.
Ook al niet. Maar als je dat gaat opsplitsen, dan ga je dat eigenlijk waarschijnlijk ook uit die sociale zekerheid halen. Wat gaan dan de sociale partners zeggen? Van wij gaan dat, want dat wordt ook meer hen gefinancierd. Wij gaan dat niet meer financieren als wij daar niks meer over te zeggen hebben. Dus je opent eigenlijk echt wel een doos van Pandora daarmee. En dat is eigenlijk helemaal niet zo evident om dat te splitsen. Dus,
je had het over al die achterliggende zaken. Zijn er nog die je dacht interessant zijn te vermelden?
Dat is een heel algemene open vraag. Er zijn veel dingen natuurlijk.
Ik sprak over een aantal punten die normaal gezien niet zoveel in de media aan bod komen. Hè. Je had daarnet al de Caritas Catholica dingen daar.
Het punt is natuurlijk dat er heel veel belangen meespelen in dit verhaal die het loutere Vlaamse het loutere verhaal van de Vlamingen versus de Franstaligen overstijgen. Hè. Dat is een beetje dat is een van de vele mythes die in dat debat over de staatshervorming zitten. Bijvoorbeeld ook justitie, hè? Dat ligt nu ook sinds enkele maanden meer en meer op de onderhandelingstafel.
Er zullen vier ministers komen, is dat hoorde ik de Dekker zeggen. Dan denk ik ook van.
Dat komt er natuurlijk op neer. Want nog een andere mythe is natuurlijk van staatshervorming is gelijk aan efficiëntie en kostenbesparing. Dat is natuurlijk niet waar. Hè. Bij de vorige staatshervorming heeft men bijvoorbeeld landbouw opgesplitst. Hè. Dat was federaal volledig. Men heeft dat opgesplitst. Dat betekent dus dat je extra ministers, dat je meer ministers van landbouw krijgt, maar ook meer administraties. Hè. Bijvoorbeeld in die federale administratie zit dan één specialist van bepaalde landbouwmaterie, bepaalde. Daarna moeten natuurlijk die twee of drie, enfin, want in landbouw is Brussel dan niet echt helemaal, enfin, dat is nog een andere discussie. Maar ja, dus je hebt een vermenigvuldiging natuurlijk ook van het aantal ambtenaren dat je krijgt. Dus, maar misschien, dus justitie, dat is misschien nog wel interessant. Hè? Dus daar is ook de tegenstelling niet zozeer louter Vlaams-Franstalig, wat speelt daar ook mee? CDH's en Ecolo zijn eigenlijk zeer bevreesd voor een verregaande splitsing van justitie. Terwijl de PS daar eigenlijk niet zo'n tegenstander voor is. Voor hen mag dat best wel wat verder gaan. Er zijn niet echt financiële transfers mee gemoeid, dus dat is geen probleem. Bovendien zou dat hen toelaten om meer grip te krijgen op het justitiële apparaat in Wallonië, met name de benoeming van de rechters. Voor dezelfde reden zijn natuurlijk CDA's en Ecolo daar zeer bevreesd voor, omdat de PS zo nog meer macht daarover krijgt.
Die zijn
krijgt.
Toch volledig onafhankelijk dus, in België?
Ja, wel, dat... Ja, goed. Dus het paradoxale is dat eigenlijk het Vlaams nationalisme, en dat is niet alleen op dit punt, hè, maar dus de N-VA, versterkt eigenlijk de macht van de PS. Hè. Dus door justitie te willen splitsen, versterken dat al sinds in Wallonië, ja, de grip van de PS op het justitieapparaat. Nog iets anders is gezondheidszorg. Hè. Er wordt altijd gezegd, er is een tegenstelling tussen de Vlamingen, die eigenlijk vooral meer in eerste lijnzorg willen investeren, terwijl de Franstaligen meer geloven in ziekenhuizen en zo, en mensen direct naar ziekenhuizen sturen. Dat is dus voor een deel klopt dat wel weer, maar ook weer niet helemaal. Dat is ook weer vooral de PS die inderdaad minder op die eerste lijnzorg zit, omdat ja, die ziekenhuisstructuur in Wallonië, dat die vooral ook weer in PS-handen is. Ook daar zegt met name Ecolo, ja, wij hebben liever dat niet gesplitst wordt, want wij vinden ook dat die eerste lijnzorg moet versterkt worden. En als je dat gaat splitsen, dan gaat de PS helemaal zijn ding kunnen doen, terwijl we nu nog de Vlamingen als bondgenoten hebben om te proberen om binnen het federale kader een aantal dingen te doen evolueren. Dus daar zitten toch een heel aantal zaken...
Vlaanderen CD&V dan niet de rol van de PS, wat dat ja, die zaak betreft?
Ja, inderdaad. Ja. Vandaar ook dat opnieuw, dus ik zei het al, de gezondheidszorgagenda is maar Vlaanderen een CD&V-agenda, waar ja. Bijvoorbeeld de SPA
maar Vlaanderen
vrij vrachtig
is. Maar Vlaanderen is meer voor eerste lijnzorg, zeg je. Wie in Vlaanderen is er dan voor? Want dan zou ik verwachten dat de CD&V tegen is.
Ja, maar de structuur is wel iets anders georganiseerd natuurlijk. En de grote, het is vooral de zorg- en welzijnssector die in Vlaanderen in handen is van de christelijke zuil. Maar het is inderdaad waar, als men de ziekenhuizen, als men dat ook volledig zou overhevelen, en als dat dan ook misschien meer door de CD&V gedomineerd wordt, dan misschien is het dan wel zo dat eerste lijnsverhaal ook wel, zelfs in Vlaanderen, misschien gaat evolueren, omdat de CD&V daar dan misschien ook minder belang bij heeft.
Nog voor 5 minuutjes.
Ik zal helaas met een Madame Blanche-vraag afkomen. Zoals gewoonlijk verkiezingen of noodregering of dat wordt het.
Ja, wel eerlijk gezegd. Ik denk dat niemand in de Weststraat het nu nog weet, dus ik ga ook niet beweren dat ik het weet. Ik denk alleszins wel dat het toch wel tijd wordt om op een of andere manier een geruststellend signaal uit te sturen naar de financiële
markten,
zoals dat dan
de mantra heet. Van Didier Reinders.
Die mantra, daar zit wel een realiteit achter natuurlijk. Je kan dat een zeer pervers systeem vinden, dat is het natuurlijk ook, als je ziet wat er bijvoorbeeld met landen als Ierland gebeurd is, maar het is wel de realiteit waarin we leven en Paul de Grauwen heeft het gisteren natuurlijk nogal scherp gesteld, maar hij heeft natuurlijk ook ergens wel een punt. Er is ook toch een tegenstelling in het verhaal van Bart de Wever, die zegt de hele tijd van ja, we moeten grote hervormingen doen, socio-economisch en zo verder. Kijk naar de landen rondom ons, onder meer Duitsland.
Duitsland, die zijn ook zijn bobo.
Inderdaad, maar dat zijn duidelijk...
Terwijl de critici van de week in de morgen zeggen van kijk meer naar de Scandinavische landen.
Ja, dus dat is een hele discussie die je kan hebben. Hè. Dus is dat Duitse model wel zo het grote voorbeeld? Ik ben daar ook redelijk sceptisch over. Een heel aantal economen, zeker niet alleen linkse economen, zijn daar ook vrij sceptisch over. Maar goed, laat ons nog zeggen dat het inderdaad wel tijd wordt dat we tenminste wel iets hervormen. Dat we toch eens nadenken over die pensioenen en brugpensioenen enzovoort. En over socio-economische hervorming. Want ik denk dat het ook wel logisch is dat het asielbeleid en zo hervormd wordt. Dus met de Wever zegt de hele tijd van goed, dat moet allemaal hervormd worden, maar dat gaat niet, want er is een tegenstelling Vlaanderen-Wallonië enzovoort en de PS wil niet enzovoort. Ja, men heeft de laatste 6 maanden eigenlijk over al die belangrijke thema's waar Bart de Wever het over heeft de hele tijd niet gesproken, omdat men eerst een akkoord voor een staatshervorming wou hebben. En dan, zelfs al lees je de nota van Bart de Wever, die dan het uitgangspunt blijft voor de N-VA, dan zie je eigenlijk dat daar niets in staat dat eigenlijk, behalve misschien het arbeidsmarktbeleid, maar dan nog, dat eigenlijk echt een antwoord biedt aan al die grote uitdagingen. Hè? Dus zelfs bijvoorbeeld de pensioenen worden niet gesplitst. Daar vraagt niemand in Vlaanderen over, omdat de transfers daar eerder in de andere richting gaan gaan. Dus daar zit ook een tegenstelling. In het feit dat de vraag of een staatshervorming een oplossing zou bieden op al die grote vragen, dat is niet zo. Zelfs al doe je die staatshervorming van de Wever, dan zal je nog altijd op Belgisch niveau over die pensioenen overeenstemming moeten vinden, over die werkloosheidsuitkeringen, over dat asielbeleid en over al die dingen waar hij de hele tijd over bezig is. Dus dat is ook
je zat vanochtend samen met Bart Maddens. En volgens hem is het altijd simpel. Wat zei hij daarover?
Het gesprekje met Bart Maddens ging meer over eigenlijk de huidige politieke situatie en zo minder over de grond van de zaak waar we het nu wat meer over hebben.
Maar ik hoor zo altijd, zo, als ik hem dan hoor of lees, is het zo van, ja, het is eigenlijk allemaal gemakkelijk. Dingen in de stijl, want het is 5 minuten politieke moed, hè, dat soort. Waar is zijn redeneringsfout dan?
Bart Maddens is natuurlijk, behalve iemand die best interessante dingen schrijft, ook iemand die vanuit een heel duidelijk Vlaams-nationalistisch engagement schrijft. Dat is eigenlijk ook een militant van de Vlaamse beweging. Hij zal dat zelf ook niet ontkennen. Hè. En dus redeneert hij vanuit een duidelijk Vlaams-nationalistisch denkkader. Goed, dat is ook zijn goed recht. En daarmee komt hij... Ja, natuurlijk tot redeneringen als die Maddens-doctrine destijds, die dan eigenlijk door de N-VA een beetje gebruikt is, omdat het hen toen goed uitkwam. Waarbij eigenlijk die echte tegenstelling ziet tussen dat federale niveau en het Vlaams belang. Hè, waar hij zegt van ja, laat ons dan dat federale niveau maar zeker geen extra geld geven. Waarbij volgens mij, maar goed, dat is een debat, vergeet dat federale niveau, dus ook de Vlaamse pensioenen en de Vlaamse gezondheidszorgen enzovoort en de Vlaamse werkloosheidsuitkeringen en dergelijke, allemaal betaald.
Maar komt dat dan eigenlijk ook niet meer op een meer neoliberale logica die erachter zit van het sociale, moet het dan maar afbreken als we het...
Ja, dat zit er dus ook achter bij daarmee komen we terug inderdaad op die samenvloeiing tussen Vlaams nationalisme en eerder rechtsliberalisme, die logisch is vanwege de machtsverhoudingen binnen België en binnen Vlaanderen. Net zoals het dus, zoals ik al zei, logisch is dat het Waals regionalisme altijd links is geweest, of toch vooral links is geweest. En op dat vlak, ja... Maar... Enfin, Maddens en andere Vlaamse nationalisten zijn denk ik in de eerste plaats nationalist. Hè? En ik denk dat een heel aantal figuren die nu ook een rechtsliberaal discours voeren, maar dus in de Vlaamse beweging zitten, ja, à la limite, als dat onafhankelijk Vlaanderen een links-Vlaanderen wordt, so be it. Hè? Voor hen telt in de eerste plaats, denk ik, die onafhankelijkheid, dat nationalisme, het idee dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden... En dan achteraf zullen we maar zien. Het komt nu goed uit om dat te enten op een rechtsliberale agenda die in Vlaanderen een beetje de dominante stroming is. Om zo daar ook weer steun voor te krijgen.
Krijg ik de indruk dat de visie is van Bart De Wever, die dan toch uiteindelijk de grote leider is van de
Wendepartij. Ja, Bart De Wever heeft heel duidelijk, dat staat vandaag ook in die reconstructie in de Morgen en in Libre Belgique, Bart De Wever heeft heel duidelijk beseft dat...
Het feit dat hij de liberalen erbij wil.
Ja, dat, hij zegt dat letterlijk, of hij heeft dat blijkbaar letterlijk gezegd in dat fameuze etentje in Bruno met Didier Reinders en Louis Michel, dat hij beseft dat zijn electoraat niet zozeer van het Vlaams belang komt, dat klopt niet helemaal, denk ik, maar goed, maar vooral van de VLD, en dat hij zich dus echt op dat verhaal wil richten. Dus ik denk dat zijn electoraat van beide komt, maar het is duidelijk dat hij zich wil profileren als alternatief voor de VLD. En het is ook heel duidelijk dat hij, als hij met deze 7 partijen een regering maakt, ja, daar zit hij natuurlijk helemaal niet op zijn plaats. Voor verschillende redenen. Omdat hij de meest rechtsliberale partij dan toch is in die constructie. Hè? Want bij de CD&V... Ja, de ACW-vleugel staat een beetje buitenspel op dit moment. Maar anderzijds, als het echt zou gaan over bijvoorbeeld... fundamentele zaken als het beperken van werkloosheidsuitkering in de tijd en zo, dan denk ik dat is CD&V ook niet per se voor. Dat wordt toch moeilijk, hè? Dus ja, uiteraard wil Bart De Wever liever dat die rechterflank versterkt wordt, ook al omdat als hij in een regering zou stappen met deze 7 partijen, zeker als de Groenen er dan ook nog eens bij zouden zijn, ook in Vlaanderen, wat heb je dan? Dan heb je een Vlaamse oppositie die alleen maar bestaat uit Vlaams Belang, Lijst De Dekker en VLD. Die gaan alle drie zeggen... dit is een linkse socialistische regering. Ja. En er is geen enkele andere partij in die Vlaamse oppositie die er is om hen tegen te spreken. Zeggen, nee, deze regering is veel te rechts en liberaal en het is een schande. Dus uiteraard wil De Wever veel liever de VLD aan boord en de Groenen zeker en liefst ook nog de socialisten eruit. Dan zal hij aangevallen worden met de stelling van ja, deze regering is te rechts.
Ja, nog een laatste vraag die je mag stellen. We moeten er gaan eindigen, want
ik heb nog een tweede met een
vraag. Is daar.
Oh, fantastisch.
Ja.
Gewoon een splitsing van het land.
Ja, ik geloof daar niet in. Ik denk, zoals je er straks zei met die boutade, als je BAV niet gesplitst krijgt, dan krijg je het land ook niet gesplitst. Dat klinkt als een boutade, maar daar zit toch eigenlijk wel veel waarheid in, omdat je krijgt al dezelfde problemen die nu op tafel liggen, terug op tafel, maar veel groter. Hè. Er is nu al geen overeenstemming, dat is dan misschien nog een relevantere vergelijking, over die kinderbijslagen. Moeten die naar de gewesten of naar de gemeenschappen? Hoe krijg je dan overeenstemming bij een splitsing over wat je dan met Brussel moet gaan doen? Dus de verdeling van de staatsschuld. De enige mogelijkheid voor een enigszins realistische evolutie naar onafhankelijk Vlaanderen is als je in Vlaanderen een politieke meerderheid zou hebben die op een bepaald moment zegt van ja, kijk, wij willen het land splitsen. Brussel, dat hoeven we niet meer. Dat mogen jullie hebben. Maak daar maar Wallo-Brux van of wat dan ook. Die 6 faciliteiten gemeenten, die hoeven we eigenlijk ook niet meer. Neem die ook maar mee. Maar de rest willen we dan wel behouden. En we nemen ook een heel groot deel van de staatsschuld over. Op dat moment, dan denk ik wel dat je effectief een snel, dat nog altijd niet, denk ik. Maar goed, dat denk ik dat het wel mogelijk is om ergens een akkoord te vinden. Maar goed, ik denk dat er op dit moment geen politieke meerderheid is in Vlaanderen om dat te doen. Eerlijk gezegd hoop ik dat er ook niet zal zijn, want ik denk dat dat echt wel niet in het Vlaams belang is, ongeveer in alle definities die je van dat woord kan bedenken, eigenlijk. Ja.
Oké, we zullen het bij deze houden. Dank, Dave Sinardet, voor uw
komst. Wordt
vervolgd. Ja, waarschijnlijk wel. We zouden nog lang kunnen doorgaan.
Been around before I married the ground, dug these deep roots all below me.